vandaag de gast in Gitaarman aan de podcast, David Pievoor. Een Belgische gitarist die al jaren bij onze zuidenburen furoren maakt. Als gitarist bij onder andere de Guy Swinne Band. En ook al jaren de vaste gitarist is bij het best beluisterde Radio 2-programma Wake Watchers. Waarin ze week in, week uit de beste muzikanten van Vlaanderen en daarbuiten begeleiden. Een aflevering vol met wijsheden over hoe je het beste gefocust kan blijven op het podium. De ultieme tip hoe jij een betere gitarist kan worden. En hij heeft een drietal gitaren bij zich en die zijn alle drie bijzonder. Want het mooie is, elke gitaar heeft een verhaal. We praten honderd uit over gear, YouTube-kanalen die inspireren en natuurlijk veel meer. Nog even een boodschap voor mensen die kijken via YouTube en Spotify. Als je dadelijk denkt, hé, er is steeds maar één camera-standpunt. Die Ed heeft toch meerdere camera's, overal? Ja, dat klopt. Alleen ik was vergeten in de consternatie om op record te drukken. Met als gevolg dat ik alleen de backup stream heb. Ja, dus één camera-standpunt dus. Met af en toe wat beelden van de telefoon ertussendoor. Maar dat doet in dit geval echt helemaal niks af aan de inhoud. Dus blijf kijken en blijf luisteren. Rest me nog te zeggen, vergeet niet op abonneren te drukken in je favoriete podcast-app of op YouTube en ram dan gelijk even op dat belletje, want op die manier blijf je op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online komt. Oh ja, en vergeet niet je kaartje te kopen voor mijn Gitaarmannen de theatershow. Samen met mijn band spelen we het hele Unplugged album van Eric Clapton van voor naar achter. Het wordt echt te gek, geloof me. Trust me, I'm a doctor. Dus kom even langs en even hallo zeggen afloop is helemaal bonuspunten scoren. Veel plezier met deze aflevering van Gitaarmannen de podcast met David Pievoor.
Hey David, welkom in de podcast.
Dank
fijn
je
dat je er bent, dat je helemaal vanuit België, nou ja, dat zeg ik altijd wel, helemaal vanuit België, maar als je vanuit Groningen moet komen, is het verder eigenlijk.
Is het verder rijden, absoluut. Ja. Ja, absoluut wel.
Hey, waar ben jij opgegroeid in Vlaanderen?
Ik kom uit Brasschaat, dat is een gemeente vlak boven Antwerpen. Is nogal gekend in Nederland, omdat de rijkere Nederlanders wel daar een stek gevonden hebben.
Ja.
Dus als ik in België zeg, ik kom uit Brasschaat, moet ik altijd onmiddellijk daarna zeggen, het niet rijke deel van Brasschaat. Dus ja, wij hebben geen zwembad.
Nee, precies. Maar daar wonen wel heel veel Nederlanders inderdaad,
ja,
toch?
Ja, heel veel.
Echt, die zijn daar gaan rentenieren. En,
Dat onder andere, ja.
Ja, ja. Hey, en uit wat voor gezin kom je? Hoe zag het gezin Pievoor uit?
Ik ben de jongste van drie broers. We schelen al elks 2 jaar. Ik ben geboren in 1981. Mijn vader was supervisor in de haven van Antwerpen. Mijn moeder was een turnlerares. En mijn broers in de jaren 90, die begonnen plots thuis te komen met gitaren.
Hey, ja, want die waren natuurlijk iets ouder.
Ja. Ja.
En dan praat je over de jaren 90, dus dan hebben we het over de grunge-stroming. Of was het Britpop? Wat was het eerste waarvan de kleine David dacht van, hey,
Dat weet ik perfect. Dat weet ik perfect. Ja, ja, mijn oudste broer die kwam plots thuis met muziek van Guns N' Roses. En de eerste keer de riffs van Sweet Child O' Mine horen had een enorme impact. Maar eigenlijk het beeld van de clip van November Rain, waar Slash uit de kathedraal uitwandelt in de woestijn en dan voor het kleine kerkje daar zijn solo gaat spelen.
Ja, met die helikopter die eromheen cirkelt.
Ja, ja, ja. Dat. De moment dat de 9- of 10-jarige David Pievoor dat zag, dacht hij van wow. En dan was het...
Ja, toen werd je gegrepen.
Ja, dan was er geen weg meer terug.
Nee,
ja.
En was toen ook zeg maar die Gibson Les Paul een soort van de Holy Grail?
Ja, ja, absoluut zelfs, want de eerste gitaar die ik van mijn ouders kreeg, toen wandelde naar de winkel en ik zei toen ook tegen de man in de winkel, ik wil een Slash-gitaar.
Slash-gitaar, ja, ja.
Dus wist ik wel dat het een Gibson Les Paul was en al de rest, maar ik heb toen een kopietje. Ik heb hem nog steeds trouwens, een kopietje, van een Les Paul gekocht. En nou, dat ding heb ik jarenlang overal naar heen gesleurd, waar ik heen ging. Dus
Dat was hem, dat was het moment.
Ja.
En jouw broers, die speelden toen ook al? Of hoe verhield zich dat tot elkaar? Leerden zij jou wat dingen? Of?
In het begin was het vooral... Mijn oudste broer die zat in zijn kamertje te oefenen. Die werd dan eerder Metallica fan. Dus ik mocht alles van Guns N' Roses van hem hebben.
Succes ermee.
Wat ik dan geweldig vond. Hij ging dan vooral met de Metallica kant op. En ik zat dan in zijn kamer te kijken hoe hij zat te spelen. En als hij dan verdween, dan nam ik stiekem de gitaar van de muur af. En dan ging dat zelf ook proberen. Dus ze vonden het eigenlijk allemaal gek toen ik mijn eerste gitaar kreeg, dat ik eigenlijk al er al zoveel uit kreeg.
Ja.
Ze begrepen het niet helemaal goed van, oké, hij kan het allemaal al.
Ja.
Dus het was nogal stiekem achter zijn rug. Mijn andere broer die speelde, heel gek, die speelde euphonium, wat een kleine tuba is.
Oh.
En die ging, die werd er eigenlijk nog best goed in ook nog. Want hij speelde heel veel van die Tsjechische en Slavische muziek, allemaal heel snelle 16e noten allemaal.
En hoe kwam dat dan in één keer?
Ja,
dat hij dat wilde.
Dat hebben we eigenlijk nooit begrepen. Dus, nee. Hij is echt letterlijk op een dag thuisgekomen, maar ik kies voor dat instrument. En die is daar gewoon in verder gegaan. En die heeft dat gewoon volgehouden tot hij dan papa werd van twee mooie dochters. En dan heeft hij gezegd, oké, nee, ik ga andere keuzes maken. Maar tot dan heeft hij gewoon altijd die richting gekozen. Dus ja.
Oké. Okay. Hey, en in die tijd had je natuurlijk nog geen internet.
Nee.
Dus ja, waar je nu heel snel en heel makkelijk jezelf kan onderwijzen. Hoe, ben je op gitaarles gegaan? Of hoe?
Nee. Ik ben niet op gitaarles gegaan. Ik denk dat ik ook iets te... ik zoek even het Nederlands woord voor...
Eigenwijs.
Eigenwijs, dankjewel. Ik was stubborn zeggen. Ja. Ik was te eigenwijs. En ik moet wel even zeggen, in de jaren 90 speelde iedereen wel gitaar, hoor. Al je vrienden hadden wel een gitaar en je had allemaal wel bandjes toen. En we waren allemaal met de MTV-generatie mee. En we kenden elke MTV Unplugged van voor tot van achter.
Hmm.
Ik ging echt zoeken en zoeken en blijven zoeken. Ik heb cd's stuk gespeeld en de frustratie als je dan aan het zappen bent in die cd en je hebt toch net te kort gedrukt en je zapt naar het volgende nummer en terug. En verschrikkelijk.
Ja.
En een van de leuke anekdotes was vooral, wij kijken altijd met ons broers naar Pinkpop, elk jaar.
Hmm.
In Nederland 3 zond het dan de hele dag uit, met Jan Douwe Kroeske die dan de boel helemaal bijeen praat. En we namen die altijd volledig op video, want we probeerden in de beelden soms te zien wat ze aan het spelen waren, waar die handen stonden. Dus als er een gitaarsolo langskwam en die cameraman stond dan op de bassist of een verkeerde gitarist, dan zaten wij als een stel voetbalhooligans in de zetel van, come on!
Ja.
Ander beeld.
Dan werden er even een paar Belgische scheldwoorden tegenaan gegooid.
Zeker weten. Ja. Dus, maar op een moment is de zanger van Live, samen met G-Love en Special Sauce, zijn die met twee in een interview met Jan Douwe, zijn die Blackbird aan het spelen van de Beatles. En pa komt voorbij en die zegt van, Beatles erbij. Nee, dat is Live en G-Love. En nee, zegt hij, dat is de Beatles.
Oh,
zij gaat naar boven en hij komt naar beneden met de Wild Album. En zegt, hier, Blackbird, dat is het nummer. Check it out.
Ja.
En ik hoor dat, ik ken niks van muziek, ik begrijp niks van muziek, maar ik hoor die tokkel en ik vind het geweldig. Dus ik begin met de platenspeler dat ding uit te zoeken. Dus je hoorde voor de rest van de week volgende geluiden in het huis. Zip, zip, zip. Nou, na 4 dagen vloog ik met platenspeler en alles het tuinhuis in.
Ja.
Ze van, we love you, maar out.
Daar, ja.
En na een week kwam ik binnen, heb ik iedereen aan de keukentafel neergezet. Ik zeg, jongens, zitten. En ik begon. En effectief die tokkel te spelen. En dat was voor mijn ding geworden. Van, ik ga gewoon zoeken tot ik het heb.
Net zolang
dat ik het heb. Dus ik heb hetzelfde gedaan met Tears in Heaven, het jaar erop. En er zijn nog van die songs die ik gewoon... Ja, ik bleef maar zoeken en zoeken, maar ik had nog helemaal geen concept van wat gitaarspelen was. Want bijvoorbeeld, ik leerde later de gitarist van Case Choice heel goed kennen, Jan van Zeghem. En ik toonde hem toen eens een bepaald nummer van Case Choice, van ja, en jullie stemmen dit en zo. En ik had een heel systeem uitgedokterd.
Ja.
En hij zat er heel geboeid naar te kijken van, doet dat nu nog eens terug? En dan zei hij van, oké, wilde nu weten wat we echt gedaan hebben? En dan bleek het gewoon overdubs van 3 gitaren te zijn. Eentje Nashville tuning en eentje open stemming. En het andere was gewoon met een capo. En dat samen is die sound.
Hmm.
Maar ik had er nog helemaal geen concept van. Dus ik bleef gewoon zoeken op klanken. En of die klank klopte voor mij, of die klopte voor mij niet. Dus je bleef maar zoeken.
Ja.
Tot mijn grote frustratie heb ik bijvoorbeeld Romeo en Juliet op die manier nooit gevonden.
Nee.
Want Romeo en Juliet was dan weer een open tuning met een kabel, bla 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 bla. Dus geen internet. Dus blijven zoeken en niet vinden. Dus de dag dat iemand met dat kwam tonen, was echt zo...
Ja, dan in één keer ging er een soort van wereld voor je open.
Dat is fantastisch.
Ja, ik weet dat ook nog wel, dat je dus gewoon zelf dingen aan het uitzoeken was en dat je dacht, dit is gewoon magisch.
Ja.
Dat je Jimi Hendrix dingen aan het uitzoeken was en dat je dacht, hoe heeft die gast dit allemaal bedacht en ontdekt?
Niet normaal.
Dat is niet normaal.
Ja.
En dan nu achteraf, nu je wat meer weet, dan zie je die patronen en dan snap je het.
Ja.
En denk je, het is eigenlijk ook wel jammer ergens dat ik dat... je niet meer soort van die... Het is nog steeds onbegrensd op de een of andere manier. Maar je ziet veel meer de... Het is veel meer gecompartimenteerd of zo.
Je change wonder to wisdom.
Dat is
Heb ik ooit eens gehoord van iemand. En dat is soms jammer dat je het allemaal al weet. Maar het feit dat je het weet, ga je de boel toch weer op een andere manier enorm waarderen, vind ik wel. Ja. Omdat je dan gaat kijken meer naar niet welke licks iemand speelt, maar gewoon wat heeft die persoon echt te brengen, wat heeft die toe te voegen.
Ja.
En dat vind ik soms, dat vind ik tegenwoordig zo mooi aan muzikanten.
Ja. Kan je nog herinneren wat de eerste band was? Of het eerste moment dat je samen ging spelen met andere gitaristen en wat er toen met je gebeurde?
Eerste band was met mijn broers. En wij mochten repeteren in het tuinhuis. Dus dat wil zeggen, dat was ook voor de hele buurt.
Oh ja, gelijk eerst concert ook.
Ja, ja, uiteraard. Ik werd dan onmiddellijk ook gebombardeerd tot zanger. Maar de broers die hadden allemaal heel uiteenlopende muzieksmaken. Dus moest ik plots songs gaan studeren van The Scabs en van de groep Live. Maar dan evengoed eentje van Sepultura en eentje van Doggy Dog. En daar leerde ik dan ook dat deze jongen dat helemaal niet kan. Dus, dus het was ook wel een les. Maar ik moet wel zeggen, de eerste keer het podium op en voor mensen gaan staan, was een instant hit. En uiteraard, adrenaline neemt volledig over en je staat met de shakes op het podium.
Ja.
Maar het vertrouwde gevoel van een podium, het was echt onmiddellijk vertrouwd.
Ja.
Dat was echt een instant hit. Ik vind op een podium staan, there's nothing like it.
Nee.
There's nothing like it. En toen wist ik nog niet waarom. Ik wist niet wat het was, maar hoe langer en hoe vaker je het doet, hoe meer je leert van, oké, ik kom hier iets brengen, ik kom hier iets bieden. Ik kom een bepaalde energie met mensen delen.
Ja.
En daar komen ook blijkbaar mensen op af. Dat is ook wel eigenlijk een gek idee, want als je jong bent, dan zie je het helemaal anders. Maar hoe meer je dat leert, en hoe meer je ook waardeert dat mensen daarvoor komen, hoe meer je merkt van, hé, dit is echt wel een cyclus, zou ik maar zeggen, die altijd blijft voortgaan. En dan zie je dat ook terugkomen in al die interviews van die mensen die je ooit zag op televisie of op weet ik veel wat, of op socials. Die dan over net hetzelfde gaan spreken.
Ja.
Dus dat podium is voor mij absoluut heilig. Echt heilig.
Echt heilig.
Ja, echt wel. Ik leerde van iemand die ik ken die Oosterse gevechtsporten doet. En die zei, de mat waar ze het op doen, de dojo, de dojo, ik weet niet hoe het juist uitspreekt. Ze zeggen van, elke keer wij op de mat komen, ten eerste niet met schoenen aan. En als je op de mat komt, ga je eerst groeten. En die zegt van, op die dojo, daar wordt er iets van jou verlangd, of iets van jou geëist of gevraagd. Je moet daar respect voor hebben.
Hmm.
En ik had zoiets van, maar dat is voor ons gewoon een podium ook.
Ja.
Eigenlijk zouden we ook gewoon moeten zeggen van, even groeten en en zeggen van, en want zo dadelijk ga ik hier op dat podium iets moeten doen. En dat zal iets van mij verlangen, dat zal iets van mij eisen. Het zal me ook een spiegel voorhouden voor alles wat ik niet heb.
Of maar het is geen gevecht. Of soms wel.
Dan is het gevecht met jezelf.
Mm, ja.
Heel eerlijk, ik denk niet dat je ooit in gevecht bent met je publiek. Je publiek is alles behalve dom. Je publiek is heel intelligent en voelt heel veel aan.
Absoluut.
Sommige mensen onderschatten dat wel.
Ja.
Een publiek voelt, een publiek ziet, een publiek hoort en een publiek voelt. En als hij afhaken of als ze niet mee zijn, dan heeft dat niets met hen te maken, denk ik altijd. Denk altijd van oké, what's up with you?
Ja, en de setting ook.
Ja.
Wat is de setting?
Ja. Ja.
Maar dat gevecht met jezelf, dat vind ik wel interessant om even op in te zoomen. Want ja, ik weet niet of jij dat wel eens hebt, maar ja, als je voor het eerst iets nieuws doet op het podium.
Mm-hmm.
Nieuwe songs, nieuwe samenstelling, wat dan ook. Dan, mm-hmm. dan kan het zo spannend zijn soms.
Ja.
Ook al doe je het al jaren.
Mm-hmm.
Hoe ga jij om met dat gevoel van druk? Of voel je dat überhaupt? Of?
Ja. Ja. Het gekke is, hoe langer ik het doe, hoe meer ik er bewust van word.
Ja.
Ik denk zelfs dat ik vroeger meer op het podium losliet dan dat ik nu doe. En dat heeft misschien wel te maken met dat respect voor het publiek, voor jezelf, voor wat dat podium is. Ik speelde een paar weken geleden een concert met mijn goede vriend Axel Peleman. En er was een nummer Why van Annie Lennox.
Oh.
Om het even ver te gaan zoeken. Dat voor een bepaalde reden bij mij heel veel voorbij is gekomen in de afgelopen 20 jaar. Maar altijd op heel cruciale momenten. Het is heel persoonlijk. Mm-hmm. En ik wou dat nummer die dag daar eens een keer effectief brengen voor die mensen. Maar het klopte niet als ik het verhaal niet zou vertellen. Dus ik moest eerst het verhaal vertellen van ja, waarom kom ik dat nummer nu zingen. Maar dat verhaal was zo persoonlijk dat ik het echt scary as hell vond. En om dan te antwoorden op je vraag van hoe ga ik ermee om, ik heb echt letterlijk 3 weken lang het nummer wel willen doen, niet doen. Wel doen, niet doen, wel doen, niet doen, wel. Dus tijdens het diner, vlak voor de show, zei ik zelfs tegen Axel van kijk, hij staat op de lijst. Als ik het niet voel op het moment zelf, dan ga ik nog even knikken en dan gaan we naar het volgende nummer. Dus zelfs tot echt letterlijk minuten voordat het eindelijk eraan kwam, hing het nog steeds in de lucht van, nou, misschien niet. Nou, ik heb het wel gedaan, hoor. En dat is ik vind het enorm. Het eist echt heel veel van je om zo eerlijk en open te zijn. Maar het gekke is, als je het dan doet, dan krijg je een energie terug van het publiek. Want de gesprekken die daarna gevolgd zijn in de dagen erop van mensen die komen kijken, die je komen luisteren, mensen die je wel goed kent, mensen die je niet goed kent. Wat er allemaal van terugkomt, dat is zo enorm, dat je er achteraf denkt van, gelukkig dat ik het gedaan heb.
Ja, ja.
Maar je moet toch eerst die sprong doen en die sprong maken. En ik zeg vaak tegen mijn studenten, ik zeg jongens, improviseren is eerst in het zwembad springen en dan pas checken of er water in zit.
Ja, dat is een goeie.
Ik zeg, het is eerst springen en you just don't know. En soms is het plons en heerlijk en soms is het plats. En
ja.
Ga je gewoon
in de bakkes.
Ga je gewoon op je bek en daar hoort er gewoon bij. En is het oké, on to the next. Weet je.
Ja. Nee, maar dat is inderdaad het mooie van iets nieuws proberen op het podium. Mm-hmm. Dat je soms tot het laatste moment, ik herken dat heel sterk wat je zegt, dat je tot het laatste moment twijfelt, ga ik hem doen?
Ja.
Ga ik het doen of durf ik het niet?
Ja.
De voldoening is dan zo groot als je het doet. Mm-hmm. En of het nou 100% goed is gegaan of niet, dat maakt niet uit.
Nee, maakt niet uit.
Ja.
Het heeft ook heel veel te maken, want ik weet, jij bezingt de muziek van Eric Clapton. En ik ben sinds 2019, misschien zullen we het nog over hebben, bezingen wij de muziek van Mark Knopfler. Als je die muziek gaat spelen, weet je ook van, ik ga iets doen dat voor andere mensen ook heel belangrijk is.
Exact, ja.
Ik ga misschien dadelijk een song spelen die heel veel waarde heeft voor bepaalde mensen die er heel zware dingen mee hebben meegemaakt. Of leuke dingen, maar vaak ook heel zware dingen. En dat zit ook in je achterhoofd.
Ja.
Dus het gaat niet alleen over de kritiek van mensen die zeggen, ja, hij speelde dat in 1976 anders. Weet je wel, ja, oké, ja, die zijn er ook.
Ja, die zijn er zeker.
Die zijn er. Ik denk dat we het daar vooral over hebben, maar zowat. Maar het gaat voor mij vooral over het respect van mensen die bijvoorbeeld, als wij Brothers in Arms spelen, er komen altijd na de show mensen vertellen van, hey, ik heb mijn broer begraven, of ik heb of mijn vrouw heeft kanker overwonnen, en op met dat nummer. Dus dan weet je ook wel van, elke noot die je nu gaat spelen is gewoon voor die mensen heel belangrijk.
Nou, jij zegt dat nu. Dat is het nummer wat op de begrafenis van, op de crematie van mijn vader is gedraaid. Kijk. Brothers in Arms. Dus dat zijn die nummers, die zijn zo speciaal.
Ja.
En je weet dat als je dat aanraakt.
Mm-hmm.
Nou, ik heb het dan met Tears in Heaven bijvoorbeeld.
Ja, tuurlijk.
Dat is ook, als je dat inzet. Nou ja, ik probeer dan altijd maar toch in mezelf te gaan.
Mm-hmm.
En niet te veel naar het publiek te kijken.
Ja.
Want ik denk, ja, ik moet nu inderdaad dat soort van channelen naar het publiek toe. En als ik ga kijken en ik raak van de leg, iedereen zit te huilen.
Mm-hmm.
Dan ga je zelf ook mee in die emotie.
Ja.
Dus hoe doe jij dat op dat soort momenten? Kan jij dan het publiek waarnemen en dat als een soort van aparte gedachtenstroom laten bestaan?
Mm-hmm.
Terwijl je aan het spelen bent?
Nee. Nee. Nee, en dat heb ik echt geleerd van heel veel zangers en artiesten te begeleiden die in de gesprekken daar rond heel hard te observeren en ook van te leren. En ik leerde bijvoorbeeld van bevriende musicalzangers die zeiden van, jij bent daar om het nummer te brengen en het publiek is daar om te beslissen wat ze ermee gaan doen. Als jij gaat beginnen huilen omdat je wilt dat die mensen gaan huilen, dan gaan ze afhaken.
Ja.
Dus jij moet niet degene zijn die volschiet. Als de mensen willen volschieten, dan is dat hun
keuze.
Hun keuze en emotie van het moment. Als ze kiezen om er die dag niet in mee te gaan, dan is het ook zo. Maar jij moet daar niet staan huilen om dat er maar in te drammen van jongens, het is tearjerker.
Het is emotioneel.
Het is emotioneel. Nu moeten jullie huilen. Nee. Laat hen dat beslissen. Een heel mooi moment op die manier was een concert van Dana Winner in de kerk, in de grote kerk van Den Haag. En we hadden opnames voor Max TV. En ze had een heel mooi nummer. De Wind Die Waait. Trouwens, een nummer waar ik het zelf ook helemaal niet droog in houd, terwijl ik het zat te spelen. Dus ik moest ook wegslikken. ik denk dat het nog gecomponeerd door de fantastische Erik Vlasblom. Fantastische pianist die toen de MD van haar orkest was. En ze begint het daar te zingen. En binnen de drie zinnen staat de hele band echt naar elkaar te kijken. Van, oh, hier is iets aan het gebeuren.
Ja.
Hier is iets aan het gebeuren. Dit is anders dan anders.
Ja.
En we geraken nog maar halverwege het refrein. En ze stopt. En ze stopt. Ze doet teken van, oh, jongens, camera's af. En ze gaat even weg. En we hadden allemaal zoiets van, ja, de haren stonden bij ons overal omhoog. Van, wauw, wat gebeurt er hier? Ze komt terug uit de schmink, want ja, hij moet even terug aan mom. Ze was effectief, de tranen liepen rond over haar gezicht. Dus ze kwam terug en ze zei van, dames en heren, kijk, dit nummer uiteraard gaat over mijn vader. Dat weten jullie allemaal. Dus als ik dit zing, moet ik naar een andere plek gaan, dat ik het nummer kan brengen. En ze zei, ik ben het gewoon vergeten.
Ja.
En vond ik zo mooi. Ze zei gewoon, ik ben het vergeten. Dus ik was effectief zelf aan het beleven wat ik aan het zeggen was. En ze zei, ik raak er niet door.
Nee, dat lukt dan niet.
Dus ik probeer van die emoties te... Wat je net zei, ik vond het heel mooi, channelen.
Ja.
Je channelt dat, omdat jij hebt natuurlijk een beeld of een idee van wat dat nummer moet zijn, maar dat publiek moet het ontvangen van jou.
Ja.
Dus die horen niet Clapton, niet Nolfer, niet weet ik veel wie dat ooit gedaan heeft, waardoor dat wij het gaan spelen. Nee, die horen ons. Dus nu moeten wij het op een manier brengen waardoor die mensen zeggen, wow, wat is dit?
Wij moeten het zo brengen dat de ontvanger, zeg maar, het publiek, het ervaart alsof het door inderdaad een Knopfler of een Clapton, dat ze zo dicht mogelijk bij die emotie komen die zij gevoeld hebben toen ze dat misschien voor het eerst hoorden. Of toen ze, en als dat lukt, dan hebben wij het goed gedaan.
Maar, en nu komt het, wij zullen nooit die jongens zijn.
We zullen ze nooit zijn.
Ik speel al jarenlang in een band bij Guy Swinne van de Scabs. En ik heb ook een tijd met de Scabs meegespeeld. En die gitarist is zo legendarisch. Willy is zo'n legende in België. Ik zal nooit Willy zijn. Ook niet in de buurt. Maar ik speel wel Willy zijn partijen. Ik speel wel bepaalde solo's helemaal kopieconform zoals Willy ze speelde. Dus ik moet altijd ergens een manier zoeken van, oké, wanneer is het... Wanneer is het oprecht?
Ja.
Want oké, je vertolkt, dat is wat je dan doet, want je bent niet de schrijver of de componist van dat moment. Je vertolkt. En ik denk enkel dat het echt enkel en alleen maar kan werken als je een deel van jezelf houdt en dat gaat, daar het midden van gaat zoeken.
Ja.
En ik vind het soms gek om coverbands bezig te zien waarvan de muzikanten zelfs gaan bewegen. Zoals de originele muzikanten.
Ja. Of zich gaan verkleden.
Ja. Of gaan verkleden. Verkleden vind ik soms nog wel tof. Dan denk je van, ja, een beetje in de sfeer.
Hangt ook af van het type band wat er nagedaan wordt.
Voilà. Ik bedoel, er is in België een geweldige Queen band. Allemaal vrienden van me. En daar gaan ze de jongens zich wel echt wel in kostuum zetten. En dan als je zo kijkt, dan zie je bijna echt Queen staan.
Maar daar hoort het ook dan wel weer bij de beleving. Ja. Zo. Het is een hele dunne lijn, is dat eigenlijk.
Ja, klopt.
Hè? Soms dan werkt het wel, soms werkt het niet.
Nee, klopt.
Ja.
Klopt. In mijn geval weet ik van, ik moet het niet doen.
Nee.
Ik moet gewoon mezelf blijven. Nee. We maken trouwens in onze show er ook even een grap over, want het programma Cooking with Knopfler is dus muziek van Mark Knopfler en Dire Straits, maar ook heel veel Mark Knopfler solo. Maar ja, we staan er met twee. Ik bedoel, mijn goede vriend Bart Buls staat alles te zingen en ik sta alles te spelen. Dus we zijn met twee in plaats van één man die er...
Ja.
De Mark Knopfler staat te wezen. En we maken er even een grap over in het feit van, ja, kijk, we krijgen er kritiek op dat er twee man staat. En zullen we eens proberen van het dan beter erop te doen lijken. En dan trekken we even voor 3 seconden van die belachelijke hoofdbandjes aan die hij droeg in de jaren 80. Met de vraag aan het publiek, is het nu beter? En dan zegt heel die zalf, nee. En dan gaan die dingen af en dan kan me voorspelen. Ja. Dus, nee.
Dat breekt wel lekker het ijs en zet ook een soort van de code voor de rest van die voorstelling.
Van die voorstelling van nee, kijk, wij zijn wie wij zijn en we houden gewoon van die muziek en die gaan we nu met jullie delen. En daar gaat het over.
Ja. Nog een ander ding over op het podium staan en over gedachtes die je dan hebt. Mm-hmm. Vind ik wel even interessant, want ik weet niet of jij dat ook hebt. En dat is misschien ook een ding voor de gitaristen die luisteren en kijken. Die daar misschien af en toe ook mee worstelen met mm-hmm. concentratie.
Ja.
Ik heb zelf bijvoorbeeld wel eens, als ik gewoon lekker erin zit. Mm-hmm. Ik ben aan het spelen en ik ken de partijen en ik, het gaat allemaal goed. En ik ben lekker aan het zingen en aan het spelen. Ik ben eigenlijk hartstikke druk.
Ja.
Maar dan dwaalt toch die gedachte af en denk ik, de hagelslag is op. Ik moet echt van de week even hagelslag komen. Ken jij dat? Dat je een soort van, er is nog een soort derde stroom, waarin je eigenlijk gewoon een soort van vrij kan rondlopen in je hoofd.
Ja.
Hoe zorg jij er dan voor dat je toch erbij blijft? Want ik heb dus al een paar keer gehad dat ik dus inderdaad in zo'n rare gedachtenkronkel zat.
Ja.
En in één keer een soort van indaalde in mijn lichaam, als het ware.
Ja, ja.
En dacht van, waar ben ik? Ja, waar zit ik in het nummer? Weet je wel?
Waar zijn we?
Je gewoon echt in één keer soort, dat is dan juist de angst. Hoe ga jij daarmee om? Herken je het überhaupt?
Ik herken het. Uiteraard, ik heb jarenlang theater gespeeld, muziektheater gespeeld, een familieprogramma. En dat was natuurlijk 30 keer die show, 40 keer die show. En als je dus aan voorstelling 23 bent, dan is alles op dat moment zo vastgelokt en zo vastgezet. Ik herinner me zelfs nog dat er na een nummer moest ik mijn gitaar aan mijn collega afgeven. En zelfs als dat nummer gedaan was, dan ging gewoon blind die gitaar de lucht ingooien. En hij ging gewoon blind zich al blind omdraaien en die gitaar pakken. Dus het was zo gelokt dat we er niet meer over nadachten.
Nee.
En dan gebeurde het wel eens dat je dit zo op automatische piloot, heel dat ding afgaat, dat je aan het ontdenken bent op het podium van, heb ik nu thuis mijn raam laten openstaan?
Ja, dat.
Of niet? En denk je, oh shit, is dat nog open? Hè? En dan heb je nou gaan twijfelen van, zou ik even gaan checken? Nee, dat gaat niet.
Nee. Ja.
Ik roep mezelf er echt wel heel de tijd terug bij, omdat ik I really don't take it for granted.
Nee.
Spelen live, ik heb nooit een moment gehad dat ik dacht van, we zijn er. Kijk. Ik doe dit en we zijn er en ja, ik ben muzikanten. Nee, ik heb elke keer nog zo'n gevoel van, wauw, ik ben er altijd aan het doen. Kijk, wauw, die mensen zijn er allemaal nog. Zelfs in voorstelling 20. Ik ben zulke fan van instrumenten, ik ben zulke fan van klinkende muziek, dat ik eigenlijk altijd met de volgende noot, het volgende akkoord, het volgende klankje, weet ik veel wat. Ik ben daar al naartoe aan het werken. Alsof je door de jungle, struik per struik, je vooruit kapt, zou ik maar zeggen. En af en toe steek je eens even je hoofd boven om te kijken van, waar zijn we ergens? Oh ja, hier zijn we. Oké, okay, klaar.
En dan weer terug verder.
Dus het is zo gefocust op die volgende noot, op die volgende noot, op die volgende noot, dat ik eigenlijk heel hard de focus erin hou, omdat ik altijd denk van, dit zou wel eens, en dan komen we terug op dat belangrijke wat ik daarnet zei, dit zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn.
Ja.
Bij wijze van.
Hmm.
Dus als ik speel, zeker nu met mensen zoals Gieswinnen of Cookin of dingen die ik nu doe, of voor het radioprogramma, als je dan voor artiesten hun nummer aan het begeleiden bent, je weet wel van, oké, die zijn dat nummer voor het eerst aan het presenteren aan heel Vlaanderen. Dit volgende akkoord moet nu gezet worden en dat moet nu gezet worden en dat moet binnenkomen en dat moet echt terugkomen. En je bent met die dynamische flow bezig. Dus de laatste jaren dwaal ik eigenlijk helemaal zover niet meer af. Het is echt heel hard zo in de focus
van het moment.
En dan plots is het nummer, oh ja, we zijn er. Oké, okay, ten einde.
Oké.
Okay. Ja, heel gefocust. Ja.
Dat is dus de truc. Dus als je nu thuis denkt van, daar heb ik ook het last van. Dat ik inderdaad denk, de hagelslag is op weet je wel, mijn raam staat nog open. Zorg dat je inderdaad als het ware dus al kappend door dat oerwoud van noten gaat. Dat vind ik wel een mooi beeld.
Niks is onbelangrijk.
Nee.
Niks is onbelangrijk. Dus hoe vrijblijvender jij gaat spelen, hoe meer je je publiek gaat uitnodigen om te zeggen, hey jongens, biertje, en ze zijn weg.
Ja.
En je krijgt gewoon fillers in je set, waar dan mensen even zeggen, wop, even lekker. En oké, ze zullen zelf wel beslissen of ze gaan blijven luisteren of niet. Maar ik denk dat als jij het zelf intens houdt of belangrijk maakt, dan denk ik wel dat je publiek ook wel meegaat.
Je vertelt net dat je voor Radio 2 België,
ja,
dat je daar een tijd in de soort van de huisband zit, toch? Van ja, de Weekwatchers.
De Weekwatchers, ja.
Kan je eens wat vertellen over het programma voor de Nederlandse luisteraar die niet weet wat dat precies is? Het is best beluisterde programma, vertelde je.
Ja, het is een programma op Radio 2 en wordt gepresenteerd door Ruben van Gucht. En het heet The Week Watchers, omdat ze effectief een beetje op een grappige manier is gaan kijken naar wat is er allemaal deze week allemaal gebeurd. En daar heeft Ruben een praatgast voor, dat is altijd een BV, een bekende Vlaming, die daar mag op commentariëren en het erover mag hebben. En dat gaat dan over verschillende rubrieken. En dan komen er ook artiesten, Vlaamse artiesten, Nederlandse artiesten, komen ook even langs. Die komen twee songs spelen. En we hebben nog het duo Mathieu en Guillaume, twee broers. En die gaan nog een song schrijven. Die aflevering, dat heeft te maken met wat er die week gebeurd is. Ja. Dus dat wil zeggen, wij bereiden dat heel laat in de week voor. Want ja, er moet wat gebeuren. Mm-hmm. Je kunt niet op maandag zeggen, jongens, wat gaan we doen deze week? Nee. Dus ja, je moet even 3-4 dagen wachten omdat er iets zou gebeuren. Dus alles komt samen op donderdag en vrijdag. En zaterdagmorgen vroeg zitten we dan ergens ten velde met dat programma.
Is het altijd op een andere plek in Vlaanderen? Of?
Helaas, sinds de laatste paar jaren wel. En ik zeg helaas, want het gebeurt dat ik moest spelen op vrijdag in Limburg. En dat ik thuis kom, 2 uur slaap en dan na 2 uur terug mijn auto inspring. Omdat ik aan de kust moet gaan.
Naar Oostende moest.
Naar Oostende of naar Knokke of weet ik veel waar het allemaal doorgaat. Dus ja, dus het toert doorheen Vlaanderen.
Maar dan begeleiden jullie ook altijd de muzikanten die komen spelen of nemen ze ook wel eens eigen band?
Heel weinig eigen band. En als ze er al één bij hebben, heeft het dikwijls te maken eerder met een violist die dan meekomt. Iets heel specifiek.
Special of iets.
Ja, iets heel specifiek. Of iemand die altijd met zijn vaste gitarist werkt, dan brengt hij die mee. En dat vind ik altijd tof, want dan mag ik bassen. Dat vind ik geweldig.
Ja.
Maar we zijn met 3 muzikanten. Jan-Chris Finke op percussie, Pieter van Malderen klavieren en ik dus ja, dobro, gitaar, basgitaar, whatever helps. En wij moeten dus ook altijd met z'n drieën een manier vinden om die song te kunnen brengen. Want als Gers Pardoel langskomt, ja, dat ga je niet zomaar met percussie, piano en gitaar oplossen. Dus dan moet je eens gaan nadenken van oké, hoe kunnen we dit nummer recht krijgen? En dat doen we toch al 7 jaar.
Dat is wel heel erg gaaf.
Dat is fantastisch.
Want je hebt toch die soort van schaarste.
Ja.
Van je palet.
Ja.
En daar moet je het mee doen.
Ja, dat is dus met andere woorden, het is elke week ook echt een uitdaging om die artiesten die er dan ook best onzeker over zijn.
Tuurlijk.
En vaak ook denken van ja, wil ik op deze manier mijn song aan Vlaanderen.
Heb je dan ook in de week contact met die artiest zelf? Van hoe wil je het? Of,
Nou, dus ik bel in de loop van de week met die mensen. Nou, Radio 2 heeft ze ook al gehoord natuurlijk. Dus eerst doen zij hun werk, dan komt hij dus mijn kant op. En dan ga ik even lekker aan de babbel. En soms is dat heel gemakkelijk, zeker als ze ons al een beetje kennen.
Ja.
Bijvoorbeeld mensen met wie het heel leuk werken is iemand zoals Stef Bos.
Oh ja.
Want Stef die komt binnen en die kijkt zelfs even van wat is er met de staande vandaag? Oh, dan. Oh, hey jongens, we gaan het zo eens doen. Dus die gaat zelfs nog op het moment zelf nog de boel veranderen. Heel leuk ook altijd Clouseau. Altijd heel fijn. Dus Chris belt mij op en dat is altijd even eerst even lekker lullen. En dan maak ik altijd de grap. Zeg Chris, dat schijnt heb jij ook een bandje.
Muzikanten zijn allemaal hetzelfde. Hè?
Ja, het is heerlijk. Beste band van België ever, denk ik, dan ik Clouseau. Dus en dan gaan die jongens spelen en die komen op. En dat is super om mee te werken. Maar we maken even de artiesten mee die echt een heel specifiek idee hebben van dingen die moeten klinken en dingen die er moeten bij zijn. Dus soms gebeurt ook dat we heel de tracks mee krijgen van jongens, kijk, jullie spelen wat jullie spelen, maar we gaan dit allemaal wel laten meelopen.
Ja, zorg dat je daarin in past.
Ja, inderdaad. En dat gaat ook perfect. Ik bedoel, we zijn professionele en vooral Jan-Chris, die heeft ook een studio, die gaat die boel ook allemaal mooi klaarzetten, klaarmaken, dat we gewoon kunnen binnenkomen. Klik trek aan, eerst op en gaan.
Ja, dus, sheetster ervoor op de iPad.
Ja.
En,
Echt wel. Ja. We nemen het wel ernstig, absoluut.
Mooi.
We weten dat heel veel mensen meeluisteren, dus
gaaf. Ja, Radio 2, geweldig. Ja, geweldige zender.
Super.
Ja, ik ben fan van Radio 2. Sinds ze mijn muziek zijn gaan draaien, ben ik helemaal fan van Radio 2 in België.
Oké. Okay.
Dankjewel, Radio 2. Ik kom graag nog een keer langs.
Terecht.
We gaan het even hebben over gitaren, want daarvoor zijn we hier natuurlijk. De favoriete gitaar van. En het mooie is met de favoriete gitaar van dat ik altijd een mailtje krijg van Maarten van de Fellowship of Acoustics. En dan laat ik weten namelijk van tevoren wie daar hier te gast is. En ik kreeg een mailtje terug, toevallig echt vlak voor het sluiten van de markt van Maarten. En zegt, David, die is zo'n toffe peer. Maar dat weten de luisteraars natuurlijk al. Een passende gitaar vinden kostte mij wat moeite. Want ik geloof dat hij op elke foto een ander instrument vasthoudt. Haha. Toch zie ik een overkoepeling. Gibson, Hollow Bodies en P19's. En een knipoog natuurlijk. Altijd het knipoogje van Maarten. Dat voelt altijd goed. Vandaar dat ik deze mega vette Gibson ES-175 uit 56 heb gekozen. Sowieso is de ES-175 een belachelijk veelzijdige gitaar. Een beetje net als David, knipoog. Er is knipoogje weer. Die is te horen van Jim Hall, Joe Pass en Pat Metheny. Tot bands als de legendarische Yes en de Blue Oyster Cult. KDF More Cowbell.
Ja.
Wat grappig is aan deze, is dat hij in 56 vanuit de Gibson fabriek een extra switch heeft gekregen op het bovenblad. En erachter komen wat die doet, is een verrassing voor de volgende eigenaar. Want die switch is op dit moment niet aangesloten. Dan weet je dat alvast. En in mijn beleving, Maartens beleving dus, een wereldgitaar dit. Alleen akoestisch al. En volgens mij, zegt hij, heeft David er ook op gespeeld de laatste keer dat hij in de zaak was. Ik ben benieuwd of hij zich deze nog kan herinneren.
Heel goed zelfs. Ja.
En wat wel grappig is, als je nu kijkt en je denkt, oh, die gitaar, vet. Ik zet er even een linkje boven in beeld. Als die natuurlijk niet al verkocht is, zou het natuurlijk zomaar kunnen. Maar dan heb jij geluk, want als je de code gitaarmannen gebruikt bij het uitchecken, gaat het sowieso om alles wat je daar kan kopen. Dan krijg je gewoon 5% korting. Hey. Op alles. En dat scheelt, zeker op zo'n mooie gitaar, want die zal niet goedkoop zijn.
Helaas
want ze
niet,
hebben geen troep daar met de Fellowship. Alleen maar goede gitaren. Dus 5% korting met de kortingscode gitaarmannen. Goed, dat gezegd hebbende, tijd voor jouw favoriete gitaren. Je hebt er een aantal meegenomen.
Ja.
Welke wil je als eerste pakken?
Ik zal beginnen met een van de gitaren waar ik het vaakste voor kies. En waar ik soms zelf van denk van, laat hem nu eens thuis. Doe eens iets wat anders.
Ja, ja.
Dus die zal ik eens even bijpakken.
Ja, doe.
Hoppa.
Oké. Kijk, Duesenberg.
Ik ben echt, maar echt fan van Duesenberg guitars. Ik vind het... De eerste Duesenberg die ik ooit kocht,
ja,
was een Mike Campbell. Een Mike Campbell signature. En dat, ja, had te maken met de plek... Even een beetje mee in beeld houden. Had te maken met de plek waar ik ging lesgeven. De eerste lessen die ik gaf was in een winkel. Trouwens ook de winkel waar ik mijn eerste gitaar ooit kocht. P&R Guitar Gallery in Merksem. En die had de eerste Duesenbergs in België toen binnen. En die had dus die Mike Campbell hangen. Maar ik kon toen absoluut niet betalen, dat ding. Dus ik mocht elk weekend daar een weekend op staren en kijken van, oh god. Uiteindelijk heb ik hem ooit toch te pakken gekregen en ik begon ermee te spelen. En ik merkte heel snel hoe eigenlijk al mijn andere gitaren het moesten opgeven,
ja,
tegen die gitaar. Ik bedoel, het ging altijd over brightness, over clarity, over duidelijkheid, bespeelbaarheid, alle kanten op kunnen. En dat ding won altijd.
Ja.
Dus ik werd zo stapje voor stapje meer dat verhaal van Duesenberg ingezogen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan ging ik andere modellen ook kopen. De lap steels en basjes. 12 strings die ik heel veel... De beste 12 strings ever. Echt waar. Je neemt dat ding, je zet je kaap op 7. Je retunet niet, je doet rang. Dat ding is daar gewoon gestemd. Fenomenaal. En dan kwam dus de Joe Walsh kwam toen op de markt. En in 2016 kocht ik hem in Den Haag. Bij Max Guitars had ik hem toen laten komen. Ja. En ik kocht hem en ik brak mijn schouder exact de dag erop.
Nee.
Dom ongeluk. Ik kreeg voor mijn verjaardag een ritje van mijn vriendin cadeau op twee Vespa's. En ik was heel voorzichtig aan het rijden, want ik ben het helemaal niet gewend. En ik ontwijk even een fiets, dus krijg ik even het voetpad af, even het gras in en terug. En met dat teruggaan,
klunk,
gaat dat ding onderuit, ik ga onderuit. En ik heb hier nu nog altijd zo'n stuk metaal in mijn schouder, nee, zitten, zoveel jaar later. Dus ik heb echt letterlijk zo 3 maanden op dat ding staan staren. Zo van,
ja.
Gewoon kijken en af en toe zo eens met 1 hand vasthouden. En dat was het dan. Maar Maar dan begon ik erop te spelen en het is een iets andere pick-up configuratie dan wat ze standaard doen bij Duesenberg. En, ja. En for some reason, it just always does the job. Ik moet echt mezelf tegenhouden om ze niet altijd bij te hebben.
Ja.
Dus ze gaat naar bepaalde dingen.
Wat voor pick-ups zijn dit dan? Wat is anders?
Het is heel standaard voor dit model, dus ik heb niks aan laten veranderen. Deze is eigenlijk, die neck pick-up is eigenlijk een soort van strat pick-up. Mm-hmm. Een soort van, het lijkt breder, maar het is een single coil.
Okay.
En de brug pick-up is hun versie van wat het dan Filtrons of zo zouden zijn. Iets in die geest. Maar het is natuurlijk wel eigen makelij van Duesenberg. Ja, er is iets aan dit instrument. By the way, de beste vibrato's ever. Zo zacht en gemakkelijk en in tune en alles op en eraan. Ja, die jongens die weten gewoon perfect wat ze doen. Het gekke is, en dat staaft mijn idee van dat ik er echt van hou. Ik heb de jongens die of Duesenberg behartigen of de leveranciers ervan, heb ik afgelopen 10 jaar... heel regelmatig aangesproken. Heel regelmatig aangeschreven van, hey jongens, ik ben meer dan 100 concerten per jaar met jullie gitaren volop in beeld mee aan het spelen. Kunnen we eens niet iets doen samen? Mm-hmm. En dat is altijd afgesprongen. Altijd. Oh, altijd. Ja. Dus dat wil zeggen, tot en met de keychain die ik heb van Duesenberg heb ik alles betaald.
Echt waar?
Ja.
Wilden ze het gewoon niet?
Ik weet niet wat ze tegenhoudt, maar het gebeurde gewoon niet.
Kan je eens laten horen?
Ja, zeker.
Nu echt helemaal benieuwd. Ik was al benieuwd, maar nu helemaal.
Even kijken.
Zo.
Dus. Even kijken. Zo, dat is de nek.
Warm, maar ook inderdaad toch die twinkle of iets.
Ja. Ja, echt wel. En dan,
niet zo van de...
Nee, het slaat niet dicht. Ja, ook hetzelfde met die brug pick-up. Plots schreeuwerig, het wordt niet plots overbright. Het volume schiet ook niet de lucht in, maar je plots van een single naar een humbucker bent gegaan. Heel niks van dat. Dus het is gewoon een heel bruikbare sound.
Ja.
Niet per se een karaktergitaar. Niet per se. Ik heb andere instrumenten die hit the spot right away. Zo'n een SG met 1 P90. Ja, dan is het direct paf. Weet, dat is die sound. En dat is ook, dat overtref je niet. Maar het is ook wel dan alleen maar dat ding.
Alleen dat. Ja.
Ik kan met dit mijn hele concert uitspelen. Ik bedoel, bij Swinnen ben ik nogal gekend voor heel veel gitaar te switchen constant. Daarmee dat ook Maarten zei van ja, elke foto dat je ziet heeft er een andere vast. Dat klopt, ik heb zo'n rekje bij en ik dwing mezelf om ongeveer binnen dat rekje van 6 te blijven. Dat geeft het vooral met de dom. Maar als ze morgen zouden zeggen van kijk David, 1 gitaar. We moeten de vlieger op, 1 gitaar en zien maar dat je trekt. Dan gaat zonder nadenken deze mee.
Ga die mee.
Ja, zonder nadenken
dat
zelfs.
Dat is gewoon de go-to
absoluut.
Plank.
Absoluut zelfs. En het enige wat tegenwoordig dat idee van deze gitaar van mij overtreft, en dat heeft te maken met waar ik het laatste jaar heb meegemaakt, is Paul Reed Smith. Dat zijn de enige gitaren die mijn attentie soms wegtrekken van die Duesenbergs.
Ook die John Mayer, Silver Sky?
Ja, Silver Sky, ja. Die ook, absoluut zelfs. Ik heb het ongelooflijke geluk gehad om vorig jaar in oktober de vraag te krijgen van Dijkmans in Breda, om de clinic van Paul Reed Smith zelf mee te hosten. Dus,
ja, want hij was een toertje aan het doen, hè, Paul Reed Smith.
Ja, ja, en dan kwam hij effectief bij de Fellowship of Acoustics en dan daarna reed hij gelijk door naar Dijkmans en ging hij daar zijn ding doen. En dus toen heb ik echt de man naast mij zien en horen vertellen wat een mens, wat een energie, wat een legende. Ik bedoel, we kunnen het niet meer gaan vragen aan Leo Fender, we kunnen het niet vragen aan Orville Gibson en ook niet aan Ted McCarty. We kunnen al die mensen niet meer spreken, maar hier naast...
Hij is er nog.
Ja, ik kan zeggen, he's there, de man zelf. Dus die verhalen die hij vertelde en de manier waarop en de energie dat hij had. Nou, by the way, bless him. Op het einde van de rit had hij nog even een interview met Jan Willem van Dijkman zelf. En ik zit achter de belichting van de camera's nog even mee te luisteren. En plots zegt hij tegen Jan Willem, oh, by the way, Jan Willem, geef David dat ene pedaal. Dus hij kwam nieuwe pedalen voorstellen. En een van die pedalen zegt, geef. En hij zegt tegen zijn executives, guys, I'm paying for this one. It's on me. I'm paying now. En ik zit daar echt zo van, heb ik hier nu net een pedaal gekregen van Paul Reed Smith? Zo, what the... It was right. En dat was zo fantastisch. En dan ben ik die gitaar toch eens echt een kans gaan geven. Ben ik echt heel veel teruggereden. Onder andere naar Fellowship, onder andere naar Dijkmans. En echt die gitaar allemaal terug gaan vastpakken en beluisteren. En ik heb ondertussen ook in bezit. En I'm starting to get it.
Ja, ja. De Silver Sky of een andere PRS?
Beide. Silver Sky heb ik onlangs gekocht. Ja. Onlangs ben ik daar overstag voor gegaan.
De SI of de...
De Core.
Oké, ja, dus dat is de, zeg maar, het middenmodel, hè?
Ja,
dus,
ja. En een DGT, David Grissom Tremolo. En dat heeft ook heel veel te maken met een goede vriend van me die al mijn pedalboards maakt en vermaakt, Yuri Francis. Van Lord Riffenstein, zo heet zijn bedrijfje. En die speelde al een tijd op een DGT en die zei al van, jongen David, dit is andere koek. En effectief, dat horen en beluisteren en bespelen was wel van, oké, dit is effectief andere koek. Dus als er één gitaar is die nu deze aan het challengen is, is het effectief al die DGT's. Daar zou ik het ook wel op kunnen, een heel show lang.
Ja. Maar is dat dan ook de... Wat houd je dan misschien nog tegen? Het uiterlijk of zo? Of is het...
Niet,
dat is toch wel wat je
vaak
een beetje hoort. Oh, dat mensen denken, ja, ik hou ervan of ik hou er niet van.
Er zijn zoveel politics in gitaarlandschap.
Het is een beetje hetzelfde met wielrennen ook, hè?
Ja.
Met wel of geen witte broek onder je wereldkampioenschapstrui.
Klopt,
dat soort, dat soort discussies.
Ja, echt wel. Maar er zijn heel veel politics en... Ja. Er is iets, er hangt ook zoiets rond PRS, er hangt ook iets rond John Mayer, zeker in België.
Hij is niet helemaal niet zo bekend in België, begrijp ik.
Nee. En
dat is grappig, of nou grappig, apart.
Dat is apart, ik wou zeggen, want iedereen in België rijdt dan massaal naar de Ziggo Dome als hij dan afkomt. Hij komt trouwens weer, solo deze keer. Ik heb het gisteren gezien.
Kaartjes.
Je hebt al kaartjes? Ja, ik moet er nog achter. We waren aan het kijken in de front rows en de prijzen waren echt absurd.
Niet normaal. Het is niet normaal.
Dit terzijde. Ja. Maar Silver Sky, ook zeker in België, wordt vooral eerst gefronst. Zo van,
ja.
Why?
Ja, kijk, hij heeft natuurlijk een beetje die beef gehad met Fender, begreep ik.
Ja.
Waardoor die natuurlijk soort van, want die wilde eigenlijk niet... maken wat hij wilde, geloof ik.
Ja, komt het op neer.
Een soort van een modern take on the Strat.
Ja, ja.
En dan ga ik toen naar Paul Reed Smith.
Ja, en die wou dan wel.
Ja,
en,
heel slim.
Maar eigenlijk helemaal los van die kerel zijn naam. Bij mij is het gewoon gekomen door die instrumenten regelmatig eens terug opnieuw vast te nemen.
Ja.
En toen denk je van, oké. En weer terug weg. En de volgende keer weer terug, En elke keer bleef het van, het zit hem uiteraard allemaal in details.
Hmm. Want het schijnt dat die SI, die is geloof ik 900 of zo, staat die te koop, dat die verrassend goed is.
Ja, die is ook echt verrassend goed.
Ja.
Ja.
Dus van gisteren een comparison zitten kijken op YouTube.
Oké.
Okay. Toen dacht ik van, oh wauw.
Ja.
Oh ja, want ik heb hem nog niet. Maar ik wil hem wel heel graag, want ik ga volgend jaar niet verder vertellen. Ga ik Gitaarmannen 3 doen. John Mayer ding. Theaterprogramma.
Oké.
Okay. Ja. Dus ik moet me wel een beetje in Dungeon gaan verdiepen natuurlijk.
Verdiepen.
Ook qua instrumenten. En dan kan die Silver Sky natuurlijk niet ontbreken.
Een vraag die ik erover heb. Waar moet ik solliciteren voor backup gitaar te komen spelen?
Ja. Nou, ja.
Waar moet ik solliciteren?
Ja. Nou ja. Wie weet, David.
Maar zo.
Het programma zelf
ik kom zien, sowieso.
Staat nog niet. Het is alleen...
Het is ook wel een idee. Geweldig.
Ja, en het wordt niet alleen John Mayer, maar het wordt ook... Het zijn invloeden.
Oké, wauw.
En dat dan weer koppelen aan van... Ja, we zijn ongeveer even oud.
Ja.
En dat zijn ook weer mijn invloeden. En weet je wel, waarom vind ik hem nou zo goed? Ja. Nou, dat komt waarschijnlijk daardoor. En daar, die lijnen, die lopen. En dat is wel leuk om te onderzoeken. Dus ja, daar moet zo'n Silver Sky natuurlijk ook in het arsenaal.
Denk het wel, ja.
Ja.
Denk het wel, ja.
Dus die SI, als ik dat dan zo zie en hoor... Mm-hmm. Nou, om te beginnen, ik hoor geen verschil.
Nee, klopt.
Het is een filmpje van Mary Spender, ik weet niet of
je
het kent. Ja, heeft dat heel mooi, heeft ze dat naast elkaar gezet.
Okay.
Hetzelfde liedje spelend en dan AB'en, weet je wel, tussen de echte dure Silver Sky en dan die SI. En het enige wat zij volgens mij als verschil aangaf, was dan de nut.
Okay.
Die is dan van kunststof.
Ja.
Waardoor dat die is niet zo stabiel.
Oké.
Dat is een soort van voor haar de echte grote.
Okay.
Maar qua klank en qua spel, ze vond zelfs de hals vond ze lekkerder voelen dan.
Dan de core, ja.
Ja, volgens mij was het niet de core, maar de
S2.
Is echt die hele dure had.
Ja, oké. Nou, het ding is altijd met instrumenten en daar ben ik bijvoorbeeld. Ik blijf graag refereren naar de Fellowship of Acoustics. Als je de kans hebt om die dingen te gaan voelen. En die te gaan. Met YouTube-video's, ik ben er ook verslaafd, want ik zie ze ook allemaal. Maar ik moet die dingen gaan vastnemen, ik moet die dingen gaan voelen. En dan plots wordt er zoveel meer duidelijk van hoeveel moeite moet je nu eigenlijk doen om iets uit dat instrument te krijgen. En hoe voelt dat en hoe word jij gechallenged om iets te gaan spelen? En helpt het instrument of werkt het tegen? Tegenwerken is soms ook tof, want een beetje struggle is ook niet altijd erg.
Nee.
Ik ben een dobro-speler. Dobro's zijn allesbehalve gemakkelijke instrumenten. Niet altijd alles moet als een Formule 1-wagen zichzelf lanceren. Soms moet je gewoon eens even wat werken om iets uit een instrument te krijgen. Dus de vraag is gewoon altijd van, gaat dat ding voelen, gaat dat ding vastnemen en... Dankzij plekken zoals de Fellowship heb ik daar ongelooflijk veel dingen in geleerd. Dat bijvoorbeeld evengoed gitaren van 6.000, 7.000 en meer euro's niet altijd heilige gralen zijn.
Nee, klopt. Ja.
En soms krijg je... Ik weet dat ik Rudy vaak zeg van... Rudy, leg het uit. En leg het me uit. Ik heb hier drie versies van dezelfde gitaar vast. En die gaat 4.000 euro lichter en die klinkt gewoon dubbel zo goed. En hij zegt van ja... Welk deel van de boom ben je aan het bespelen? Zit het beneden aan de wortel of stak het boven in de zon?
Ja.
Hij zegt van ja, de specs kunnen wel hetzelfde zijn. Maar hij zegt van ja, elk instrument blijft uniek. Dus hoe consistent een bouwer ook kan zijn. En Duesenberg is heel consistent. En Paul Reed Smith is ook belachelijk consistent. Zet er twee naast elkaar en je zult blijven merken van... Ah,
net anders.
Het is toch wel net anders.
Het blijft mensenwerk.
Het blijft mee. Nou ja, dus ondanks het machinale dat er natuurlijk aan te pas komt, het wordt meer en meer CNC, dat weet
zeker.
Ik ook wel.
Ja, ja.
Maar het stuk hout is gewoon een ander stuk hout, punt. Ja. En soms doet het rang en soms doet het net niet rang.
Ja.
Ik heb mijn gitaar laten schieten op die manier, jong. Echt, ik had het gedemonstreerd voor Dijkmans en dat gebeurde iets waar ik van dacht van, oh my god, wat is dit? Maar toen dacht ik nog van... Nogal duur, die laat ik even schieten.
Ja.
Ik vind er wel een andere. En ik vind er geen andere.
Oh,
dus ik heb datzelfde type ondertussen al heel veel gaan testen. Gewoon andere exemplaren. En elke keer denk ik... Nee, toch niet. Het is niet de...
Dobro, dat je het net al over.
Oh,
zullen
we
die er eens even bij pakken?
Ja, zeker. Graag zelfs. Ik heb een beetje een speciale bij.
Oh.
Dus.
Dat is altijd goed.
Even kijken.
Okay. Kijk eens even. Wow.
Ah, ik kan even eerst even zo houden. En het verhaal eerst vertellen. Ja. Squarenik Dobro. Ik speel... Penaal 20 jaar geleden speelde ik bij een kerel uit Terneuzen. Die heet Herman Brock Jr. Dat is een bluegrass songwriter. Brock and the Brockettes was, dacht ik, toen zijn band. En ik had al een Dobro-kopietje en ik ging meespelen met hen. En hij zei tegen mij, jij moet een Squarenik hebben, zei hij. Ik wist echt niet waar hij het over had. Dus hij begon uit te leggen dat je dus gitaren plat kunt liggen en dan Hawaïaanse stijl kunt spelen. En ik leer in diezelfde periode leer ik Alison Krauss en Union Station kennen. En daar zit dus Jerry Douglas bij.
Ja.
Godsamme. We moeten het hebben over life-changing moments. Wel, Jerry Douglas zien en horen spelen zijn life-changing moments.
Ja.
En, dus ik raak helemaal hooked aan dat instrument. En eentje gekocht van Regal. Geweldige instrumenten, zeker voor die prijs. Ja. En gewoon er heel de dagen gewoon mee op de bank gaan zitten en gewoon uitvogelen van... hoe klinkt het, wat doet het... En ik kom erachter dat mijn favoriete tuning... Ja, je stemt dus die dingen in een open akkoord. Dus
ja.
Elk instrument heeft gewoon een sound als je het gewoon niet indrukt en speelt.
Ja.
En ik kwam erachter dat de tuning 151-351 mijn favoriete tuning is. Van alle versies. Want eigenlijk in bluegrass doe je effectief 135-135. GBD, ja. GBD. Dat is eigenlijk de tuning van bluegrass instrumenten. Maar ik speel heel veel... Ik ben niet zo'n bluegrass-minded muzikant. Dus ik wou dat instrument en die sound gewoon in alles anders binnenbrengen. En dat heb ik ook echt gedaan. Want ik speelde in het radioprogramma, zit het mee. Dat zit bij Wakewatchers. Bij Scabs heb ik het gedaan. Ik heb het bij Dana Winner heel veel gedaan zelfs. En nu bij een nieuwe... Bij een zangeres waar ik bij ben gaan spelen. Die heet Ina Rose. Geweldige country songwriter, jong meisje met pakken vol talent.
Ja.
Maar ja, dat zijn natuurlijk grotere akkoordenschema's dan enkel maar 1-4-5 en bluegrass spelen. Dus het is altijd die terzen in die tunings. Ja, elk mineurakkoord moet je dan gewoon zoeken van hoe kom ik er omheen. Dus je moet het wel uitvogelen. Dus ik kwam bij deze tuning terecht. Maar, nu komt het vooral. Ik had een heel goede dobro gekocht bij de Fellowship of Acoustics. Ik blijf er altijd terugkomen bij Rudy.
5% korting, mensen. Ja.
Ik moet niet veel moeite doen om dat altijd te vermelden, want dankzij Rudy heb ik heel veel geleerd. Trouwens, het is Rudy die me toen gebeld had van hey, ik denk dat ik een shearhorn, dat is zowat een beetje de heilige graal bij de Square Enix. Ik denk dat ik een shearhorn ga binnenkrijgen binnenkort. En, dus die belde me er al voor op. Slimmerik.
Dus het is ook een zakenman, hè?
Ja, toch wel. Hij wist wie die moest bellen. Volgens mij heeft hij mij gebeld en Bertolf en nog een paar van die jongens. Dus ik denk, dus ik ben erheen gereden. Ik heb effectief dat ding gekocht. Ik was bij Dana Winter aan het toeren en ze had een song en die stond in Donard C. Dan moest ik die dobro heel laag vertunen om dat 1-5-1-3-5-1 tuning ding te kunnen gebruiken en heel natural te kunnen spelen naast daar. Maar de snaren stonden zo ontspannen, zo los, dat het eigenlijk, de punch ging eruit. Tuning werd al moeilijker, want je ging die snaren al sneller indrukken. Ja. Dus ik sprak met een Belgische gitaarbouwer, Wouter Matelin, en ik zei van, Wouter, ik heb eens een idee. Zou het kunnen bestaan dat er gewoon een dobro is dat die tuning lekker vindt? Dat wil zeggen, ik wil drie dingen hebben. Ik heb drie maatstaven. 1, punch. Het mag in die lage tunings een punch niet verliezen. 2, druk. Snarendruk. Ik moet nog altijd die slidebar op die snaren kunnen leggen zonder dat die helemaal...
Dat die gelijk op die frets hangt.
Ja, vooral dat die gelijk beneden hangt. En 3, het moet nog altijd... schieten, het moet knallen, het moet eruit komen, het moet niet blijven plakken in dat instrument. Dat zijn mijn drie maatstaven. Ik zou dat kunnen. Dus Wouter had zoiets van, weet je wat, ik ga rekenen. Dus, we gaan enkele maanden overheen. Ik denk 2 maanden of zo. En hij had blijkbaar ondertussen in berekeningen zitten maken en had ook gebeld met Paul Beard, de man van de Square Enix Dobros in Amerika. Paul Beard Guitars. En hij zei, ik denk dat het kan.
Oh.
Hij zei, ik heb ook 2 voorwaarden. 1, we zetten er geen tijd op. Dus ik wil niet onder tijdsdruk dat ding beginnen maken. Zeg, het zal klaar zijn dat het klaar is. En 2, het is een experiment. Ik beloof niks. Ik zeg, all right, let's do this.
Ja, ja.
Dus Wouter die begon eraan. En we begonnen heel veel over en weer te mailen. Van toch iets van eigen elementen binnenbrengen. Want hij wou misschien nog... Ja, de F-gaten, misschien een D en een P van David Pierre. Of wil je ergens je naam in de hals? Nou, ik heb het uiteindelijk gekozen om helemaal gewoon niks van mezelf erin te steken. Ik heb zoiets van, laat dit maar gewoon bestaan. En als ik straks niet meer ben, of ik heb het niet meer in bezit, laat het gewoon maar zijn eigen leven leiden. Ja. Het hoeft niet gekoppeld aan mijn naam zijn. Dus we gingen met de Scabs op tour, een theatertour. En letterlijk 3 dagen ervoor krijg ik een berichtje. Ze is klaar. Dat was het bericht, jongen. Ze is klaar.
Kijk.
Dus ik ga erheen en ik kom bij hem binnen en ik zie dus dit prachtige ding dat ik hier dus nu vast heb. Dat zie ik daar staan en het is gewoon a real sight for sore eyes. Hè. Bedoel, dit moet ik gewoon op het podium gewoon maar rechtzetten en mensen hebben al zoiets van holy shit. Yeah. Dus wat heeft hij gedaan? Hè? Het is natuurlijk een veel grotere scale length dan een standaard dobro. Het is ook een heel dik instrument.
Ja.
Want ik moet het plat leggen, dus het komt heel hoog. Ja, heel aparte snaren, diktes die ik ook allemaal custom moest gaan bestellen bij de Guitar Bar in Antwerpen, die dan gelukkig zoiets konden doen voor mij, als custom gitaarsnaren van lengte en dikte. En ja, dan kwam zo het the moment of truth.
Ja.
En dus ik liet lang kijken, draaien en observeren. Legde ik het ding neer. Ik stak mijn picks aan mijn vingers en ik begon de eerste noten te strummen. En dat was...
Ja.
Ik was zo geëmotioneerd ervan. Ik begon ter plekke te huilen.
Oh, wauw.
Ter plekke.
Kan je me eens laten horen?
Ja, zeker. Ja, daar gaan we. Eens kijken. Dus... Als ik dat ding nu inplug live... En je zet daar een beetje reverb op en het volume gaat omhoog. Jongen, dat is... Zo apart en zo mooi. Eens even kijken. Ik kan even mezelf een
prachtig,
beetje...
Prachtig instrument.
Dat is waanzinnig. Ach, Wouter heeft er echt zo'n goede job op gedaan. Hopla. Eens kijken. Ik hoop dat hij mooi in tune is. Even kijken. Hier gaan we. Zo mooie sound.
Man.
Zo'n mooie sound.
Ja, dit is echt, dit is briljant.
Echt te gek, ja.
Daar staat dus, even voor de mensen die misschien niet helemaal bevat hebben, maar hij staat dus in een lagere tuning dan dat normaal gesproken het geval is.
Best, dus, een grote terts lager dan normaal, zo, dus dat is best veel.
Ja,
best,
dat is best veel, ja.
Vijf tonen naar beneden, ja.
Ja, en die punch, die is gewoon, die is er, hoor.
Ja, ja. Ja, ja, hij heeft het echt allemaal gevonden.
Ja.
Echt, het was ook zo mooi. Dat typeert aan Wouter weer. We hadden een prijs afgesproken. Van kijk, dat budget zet ik opzij. En als je erover gaat, als het blijkt duurder te worden, laat het dan weten. Dan hebben we het erover. Dus ik pik die gitaar op. En hij zegt van, nou weet je wat, we zullen het voor minder doen. Ik zal het voor zoveel doen. En ik keek Wouter aan. Ik nam hem bij de schouder. Ik zeg, nee Wouter. Dat ga jij van mij krijgen. Echt waar. Dat is, en voor zover ik weet, is er één op de wereld.
Precies. Ja, want nou ja, de gitaarliefhebber die nu aan het kijken en aan het luisteren is. En de dobro-liefhebber misschien ook wel. En die nu denkt van, oh, maar dit is eigenlijk precies wat ik zoek. Is er een mogelijkheid dat hij er nog een maakt? Denk je?
Hij heeft het ondertussen nog twee keer gedaan. Ja, hij heeft er nog twee keer toch voor mensen nog dobro's gebouwd. Want hij deed dat eerst in de eerste plaats niet.
Ja.
Maar hij is er dan uiteindelijk toch weer terug voor gegaan. Hij geeft ook les in Puurs, in de bekende gitaarbouwschool van Puurs, waar ze ook al met wachtlijsten aan het aanschuiven zijn om les te krijgen. Wouter is een van die docenten. Want toen hij zijn commissie-examen moest doen... om docent te worden, heeft hij nog even die dobro teruggevraagd. Dan maak ik hem even meepakken, want ik moet even laten zien wat ik allemaal kan maken.
Ja, ja, ja.
Maar ik denk, als je wilt square neck leren spelen, ik denk dat je best begint. Het merk Regal vind ik echt een heel goed idee. Niet te duur. En het zijn eigenlijk best goede instrumenten, want ik kom ze nog wel iets tegen en dan denk ik van, goh, het klinkt eigenlijk nog behoorlijk goed eigenlijk.
Ja.
Wil je toch één stapje hoger en denkt van, het mag wel goed zijn, bel Rudy op en zegt van, komen er nog shearhorns aan?
Zet maar op de shearhornlijst.
Ja, voilà, want National bouwt nu die shearhorns tegenwoordig. Dus okay. Ze komen wel nog iets binnen bij Rudy in de Fellowship.
Ja, want ik begrijp ook dat jij dus in het najaar een workshop gaat geven bij de Fellowship, toch?
Ja, ja. In 2017 heb ik eens een toertje gedaan rond slidespel. Ik vond dat alle artikels en alle online lessen en noem maar op van slide... Ik vond het allemaal heel leuk, heel goed. Maar ik had altijd het gevoel van, stel dat je daar nu mee wil beginnen, waar in godsnaam begin je? En ik zie ook, als ik zo forums zag, ja, mensen hebben gewoon zoveel vragen erover, omdat ja, door het bos de bomen niet meer zien, of door de bomen het bos niet meer zien, de welke van het weest. En ik had zoiets van, misschien moet gewoon eens even iemand gewoon het verhaal eens even komen vertellen. Van, guys, this is the story. En dat is niet zoveel. En alles wat je gaat vinden online zit ergens wel in dit verhaal. Zijn er tussen open tunings, standard tunings en wat je allemaal gaat doen met die slides. En dat deed ik al eens een paar keer en dat had zo'n succes dat de jongens van de Guitar Bar in Antwerpen, die hadden me toen overtuigd van, weet je, doe het eens een paar keer en effectief. Ik heb het toen 3 of 4 keer in de winkel gedaan en elke keer was gewoon direct uitverkocht.
Ja.
Dus begon ik uit te reiken naar meer plekken. En toen, gitaristmagazine, die jongens die zeiden van, wij willen dat eigenlijk wel ondersteunen. En heb ik die jongens een foto opgestuurd en die hebben dat toen 2 pagina's geprint in hun magazine. Wat vond ik tegen gek toen. Zo fijn van die gasten. En dan deed ik een toertje en dat was echt heel fijn. Toen was ik al eens gepasseerd bij Fellowship, onder andere. En het was Rudy die een paar maanden geleden tegen mij zei van, moet je nog iets doen? Je moet, je moet het nog eens komen vertellen. En ik ben nu op dit moment aan het uitreiken naar meerdere plekken in België en in Nederland. En dit najaar ga ik nog eens terug opnieuw het hele verhaal vertellen. Maar ik ga het nog eens helemaal terug opnieuw. Ik ben nu ook bezig met andere vormgeving, andere papieren gaan ze meekrijgen. Dat het gewoon een heel mooie, korte bloemlezing is van, hey, ik wil starten met slide. Ik weet niet waar ik moet beginnen.
Dus als jij inderdaad wil starten met slide, dan moet je dus jou in de gaten houden.
Ja.
Waar jij ergens op duikt in een of andere muziekwinkel. En,
er komt het op neer,
neer. Dat is wel heel erg gaaf. Ja. Hey, laten we het eens even hebben over... Of hebben we nog een gitaar? Ja, we hebben nog een gitaar.
Eentje.
Ja.
Ik heb er veel te veel, maar ik moest kiezen.
Nee, laten we het gewoon doen. De mensen komen hier voor de gitaren, dus...
Oké, nummer 3.
Dit is een mooie.
Nummer 3. Ik stond vanmorgen echt te kijken van welke gitaren moeten er mee. Niet welke gitaren moeten er mee, maar wel welke verhalen.
Welke verhalen.
Welke verhalen moeten er mee. Ik zag van de week in een interview met Joe Bonamassa, die zei, I pay for the story. The guitar is free. Vond ik zo'n schone.
Ja, die gast die verzamelt natuurlijk een partij gitaren. Dat...
Nou ja, kunnen we
al... krijgt Sinterklaas de hik van.
Schoonuitdrukking. Nou, deze hier. Wat heb ik hier vast? Ik heb een gitaar vast van het merk Stefson. En Stefson. Dan moet ik even kort... Ja, je weet, België is heel veel Strat- en Telecaster-bouwers rijk. Mm-hmm. Ik denk maar aan Smitty, aan Erik van der Haar, aan Gossia, aan... Oh god, wie vergeet ik allemaal al die allemaal al Strats en Teles aan het bouwen zijn. Nu, ik heb het voorrecht gehad, en we spreken toch al effectief enkele jaren terug... om een man in België te leren kennen, die heet Stef Peyre. En Stef Peyre was een heel grote, dikke, bepaarde man die heel laag kon spreken. En, want als hij telefoon opnam of hij kwam binnen, dan zei hij altijd met de laagste stem die hij had, hij zei altijd, matje, en dan mocht je binnen. Heel rustige, fijne man, een waanzinnige gitarist. Hij had handen, er kwam geen ent aan. Er kwam echt geen ent aan. Dus als die een gitaar vastpakte, leek alles op een ukulele.
Ja.
En die man die verbouwde en bouwde onze gitaren, dat was de luthier waar we allemaal heen gingen. En met wel bedoel ik, de Antwerpse muziek zien, iedereen zat bij Stef. En helaas kwam Stef om het leven ergens, denk ik, 2016. Ja, hij heeft zichzelf van het leven beroofd door hele jammere samenloop van omstandigheden, wat ons, voor ons allemaal een enorme shockwave was. Maar toen hij nog leefde en je kwam bij hem in het kleine atelier, stond deze bariton altijd in zijn hoek. En dat was zijn persoonlijke bariton. En ik maakte altijd de grap, omdat dat ding zo lekker klinkt, ik maakte altijd de grap van, oh Steve, by the way, zet die ook maar even mee op de factuur, dan neem ik hem nu wel mee. Ja. En hij moest altijd lachen. En zei, ik wil er wel eentje bouwen voor je, maar die gaat niet mee natuurlijk. Dus dat was ook zijn model, zijn prototype. En effectief, er schort ook wel, ik dacht, on the scaling, het scheelt er ook ergens iets een beetje anders. Het is niet echt helemaal een... er zal wel een beetje bouwfraude in zitten. Ja. En naast zijn overlijden, niemand wist eigenlijk heel goed waar al die instrumenten naartoe waren en wat er allemaal mee gebeurd was. En er waren ook mensen bij gemoeid. En als ik nu oude vrienden van Steven over spreek, dan krijg ik verhalen te horen waar ik helemaal niet blij van word. Maar in een winkel in Kalmthout in Mimuze kwam ik op een middag binnen en Mike, de uitbater, die zei tegen mij: by the way, er heeft van de week iemand een gitaar binnengebracht van Stef, moet maar eens gaan kijken. En ik wandel de winkel in en plots zie ik daar gewoon die bariton hangen. Ik denk, Ja, echt zo van, oh, wow, Stef zijn een bariton. Getuned trouwens, standard tuning, dus die nek was aan het volhouden. Oei. Dus met iemand dat wist echt niet dat het gewoon een bariton was. Ik zeg, Mike, dat is een bariton, dat moet naar beneden. Dus dat ding ontspannen, dan naar mijn huidige luthier, naar Dirk Michielsen gebracht. En die heeft die gitaar helemaal terug onder handen genomen en die nek terug mooi gezet. En dus dankzij hem is het terug een heel mooi bespeelbaar instrument. Maar ik zette dat ding online op Facebook, want ja, ik heb het onmiddellijk gekocht. Ja. Gewoon, zelfs niet over nagedacht, gewoon zo van sold, mine. Nee, niemand anders, kom, die pak ik mee. Ja. Ik zet het online en dat heeft toen letterlijk een soort van avalanche gegeven van reacties van mensen die zeiden van, oh, weet je wel, de Stefson en bariton. En mensen zeiden ook van, we zijn blij dat hem terecht is, we zijn blij dat hem het podium gaat zien. Dus dat heeft een heel emotionele naslag gehad, dat instrument. En nog altijd maak ik mee, als ik in mijn podium kom, dat mensen na de show komen zeggen, ik ben blij dat je altijd op speelt. Dus er is een heel emotioneel verband met dit instrument. En ik heb een paar instrumenten nog van Stef.
Laat maar eens horen.
Stef had in het laatste van zijn leven had hij gitaar en pickups. Nee, niet gitaar, sorry. Hij bouwde de gitaar niet, maar die Brandon guitars. Hij heeft voor Jan Akkerman had die pickups gewonden gemaakt samen met zijn vriend. En zijn meest populaire, dat was de Seed Sniffer Special. Zo heette dat ding.
Seed Sniffer.
De Seed Sniffer Special. Ja, Seed Sniffers is een Belgische band van Walter Bruce. Fantastische rock'n'roll, rockabilly band. En dus hierachter zit effectief zo'n Seed Sniffer Special in. En als je die pick-up hebt, dan ben je er. Dat is hem.
Mooi, man.
Is dat een holy grail? Wel, als je morgen de Fender Marketing Department op loslaat, wel ja. Want de pick-up gewonnen door Abigail, weet ik veel welke dame, dan kostte dan €200 meer omdat zij ze gewonnen heeft. Dus de Seed Sniffer Special, dan gaan we daar nu gelijk 10.000 euro aan vasthangen. Ja. Want dan heb je de holy grail. Nee, nou, ik ben lullen, uiteraard niet. Maar kom maar zeggen.
Het is gewoon een emotioneel...
Het is een emotioneel ding.
Gitaar. Ja. Ja.
En ik vind het ook wel mooi om zeker met muzikanten te praten die een emotionele reden hebben om een instrument te hebben. Geërfd van hun vader, van hun onkel, van familie, vrienden, weet ik veel wat. Met de andere gitaar die ik heb lang getwijfeld, moet ik die ook niet meenemen? Ik kan toch kort het verhaal vertellen.
Ja, vertel.
Ik zal wel een foto van de gitaar sturen. Oh, ja. Mijn goede vriend Willy, de legendarische Belgische gitarist Willy van de Scabs, was een enorme fan van Billy Gibbons, The Reverend.
Ja.
En Duesenberg had op een moment één gitaar gemaakt, dat heette de Senior 52. En het was eigenlijk hun poging om eigenlijk Billy Gibbons over de streep te krijgen. Om ook op Duesenberg te gaan spelen. Een gold op met één pick-up. En Willy had altijd zoiets van, ja, dat Reverend gitarke, dat moet jij voor mij gaan zoeken. Het Reverend gitarke, zo heette dat. Dat heette niet de Duesenberg, nee, het Reverend gitarke.
Ja.
Oké, dus ik dat ding gaan zoeken. Was limited edition, dus het was even wel veel vaker rondkijken of het niet ergens zou opduiken. En het dook op eBay in Duitsland. En dus ik kijk content naar Willy. Hey Willy, I found one. Ik heb er die aan. En zijn vrouwke Michelle liet weten van, David, kijk, we kunnen het momenteel even niet betalen. We hebben even een financiële backlash gehad en sorry, we kunnen het niet doen. Dus ik dacht bij mezelf, weet je wat, fuck it, ik koop dat gewoon voor de Willy. Ik koop het gewoon. Hey, Willy, here you go. Voilà.
Yeah.
Wow. Ik ga online, de gitaar is weg.
Nee.
Dus we vinden het niet meer terug. En in 2019 krijgt Willy te horen dat hij kanker heeft. En dat hij het zeker niet gaat overleven. Dus we hebben in die laatste tour van de Skypes hebben we Willy nog voor de helft van de tour meegehad. En zijn laatste concert was effectief een MIA Award, een Music Industry Award in België. Een MIA Award voor de Lifetime Achievement. Daar heeft hij nog net kunnen spelen. Zo. Het staat ook op YouTube trouwens. Robin the Liquor Store van de Skypes, waar Willy voor de laatste keer meespeelt. En we zijn echt 3 dagen na zijn overlijden. Wat komt er online op tweedehands.be? Ja. Senior 52.
Ach, verdomme.
Dus ik heb dat ding gekocht, direct. Ben het ding gaan halen. En ik heb het hier in Nederland laten pinstripen. En ik heb op de achterkant in grote letters heb laten schrijven... Will is Reverend.
Ja.
Het heet Will is Reverend. En die gitaar pak ik altijd mee. En ook elke keer als ik dat ding rondhang... tijdens de shows van Gieswinnen of de Skypes, dan knipoog ik in bij mezelf altijd even naar Willy. Zeg, hey Wilson, here we go.
Ja.
En dan
gaan we dat is spelen. Mooi, man. Ja, die verhalen die in die gitaren zitten, die aan die gitaren kleven.
Ja.
Dat is het mooiste wat er is.
Ja, echt wel. Echt wel.
Heb jij dat ook met gear? Of minder?
Minder.
Minder. Gear is toch meer een soort van... De schroeven.
Ja.
En de gitaar is de hamer.
Ja, toch wel.
Dan de spijker, zeg maar.
Nee, effectief. Ik, met de gear kom ik altijd wel weg. Al moet ik zeggen dat ik wel heel specifiek ben in waar ik speel wanneer. Heeft heel veel te maken ook met headspace. Wat wil ik ermee zeggen? We gaan even terug naar Cooking with Knopfler. Ja, wat doet Mark Knopfler van sound? Nou ja, het zijn altijd... clean struts over Fender amps of het zijn Les Pauls over Marshalls en dan zit je heel snel in die leefwereld.
Ja.
Dus wat heb ik gewoon gedaan? Ja, ik heb gewoon die setup gepakt. Ik ben over Fender Brownface aan het spelen en ik ben over een Marshall JTM aan het spelen. Live, dat ik effectief gewoon gelijk in die headspace zit.
Ja.
Maar bij Gieswinnen gebruik ik al jarenlang Dr. Z amps, omdat die, niet omdat het heilige gralen zijn, maar die doen nu toevallig net wat ik leuk vind aan een gitaarsound.
En wat daar werkt.
Ja, en wat daar werkt. Ja, absoluut zelfs.
En qua pedalboard, heb jij gewoon één pedalboard? Heb je meerdere pedalboards?
Meerdere pedalboards, waaronder één flagship. Ik kocht jaren geleden...
Je kwam hier net over de dijk gereden op je pedalboard, inderdaad. Dat was wel heel apart om te zien. Dat was wel,
Ik had het beter gedaan. Als ik ooit groter ga wonen, dan ga ik gewoon in mijn pedalboard wonen.
Ja, in je pedalboard wonen, inderdaad.
Ik heb mijn eigen podium bij. Nee, ik kocht toenmalig de grootste pedal train die er was. Ik dacht van, waar is het toen de grootste? Dat. Oké, is goed. En dan ging ik naar mijn goede vriend Jurie Frans. Ik zeg, dat is de setup. En heeft dat hele ding gewired. En dat houdt al heel lang heel goed vol. En ik vind het ook heel leuk om heel intuïtief te reageren op de momenten. Er zijn nu gewoon ruimtes waar je sound direct dicht compressed van het volume. Of omdat je in een tent staat. Er zijn theaterzalen waar het allemaal keurig droog klinkt en waardoor je gewoon geen projectie krijgt of niks.
Je krijgt niks terug.
Nee. Dus ik reageer altijd heel hard op de moment zelf. Dus ik ben niet zo comfortabel met vaste presets die altijd hetzelfde moeten klinken. Ik moet altijd een beetje kunnen reageren. Maar ja, je blijft toch... pedals blijven toch wel een beetje de snoepkraamwinkel voor gitaristen. Want ja, met 200 euro heb je weer
iets. Heb je een nieuw smaakje weer. Ja,
ermee. Ja. En ik ben ook altijd erg nieuwsgierig naar gewoon dingen ontdekken. En ja, een nieuwe gitaar ontdekken kost best wel wat geld. Maar nieuwe pedaaltjes ontdekken kun je vrij snel kopen, je ding erin vinden of niet. En weer verder verkopen. Dus, ja.
Was het laatste pedaaltje wat je hebt gekocht?
Oh, dingen. De Strymon... hoe heet het ding nou weer? Het is een reverb, de laatste nieuwe reverb. Ik was met 2 studenten pedaaltjes gaan testen. Cloudburst. Ik was met studenten pedaaltjes gaan testen, want ze hadden er een nieuwe nodig. En ze gingen even naar buiten voor te gaan roken en ik had even wat uit over, dus ik dacht van, wat zijn die dingen dat ik nog niet getest heb? Dat nog niet. En ik plug die Cloudburst in, ring. Shit. Dus de studenten kwamen ook terug. Ik zeg, guys, I'm gonna blow your minds. Dat is effectief wat ik gezegd heb. En ik begin te spelen en die zitten er echt met 2 en die zeiden gewoon niks meer. Die zaten gewoon zo te luisteren. Zo van, what the hell is dit? Yeah. En ze vroegen allebei van, ga je dat kopen of kunnen wij het? Ik zeg, sold, sorry.
Ja, hebbes.
Hebbes en wauw, wat een mooi ding. Wat een mooi ding. Dus absoluut, ik vind het kei-inspirerend. Dus, maar ik was ook helemaal niet van plan die dag van dat ding te kopen. Maar ja, wat is er nu levensgevaarlijker dan een gitaarwinkel binnenstappen?
Oh, dat is levensgevaarlijk. Je moet altijd zorgen dat je je portemonnee thuis laat.
Thuis laat, ja.
Ja. Gewoon alleen maar kijken. Ja. En, ja. Nee, dat is... Het is ik wil eigenlijk niet over praten. Hey, hoe obsessief ben jij met je sound bezig?
Ik sta op en ik ben heel snel al de eerste sites aan het checken. En het laatste wat ik doe voor gaan slapen is altijd even kijken of ik niet ergens een YouTube-filmpje gemist heb.
Ja.
Dat is mijn standaard, standaard beleving.
Ja, ja. En wat zijn de kanalen die jij dan, die je dan graag checkt?
Ik ben zeker de laatste jaren vind ik Tom Bukovac fenomenaal. Omdat die gast natuurlijk spreekt op een ander niveau. En hij is ook zo dood eerlijk. En de helft van de tijd gaat het zelfs niet over gear of gaat het niet over. Maar het gaat over gewoon mens zijn. Hmm. En muzikant zijn. En hoe hij daar dingen in beleeft. En ook de conversaties die hij gaat houden. Hij kan ook zo aan andere muzikanten zo vragen stellen als... Welk melodietje, welk thema is jou aan het bezighouden? En hij zo... Ja, ik ben vooral... met Sixte bezig tegenwoordig. Ik weet niet waarom. Weet je, maar dat is en dat is zo'n vraag dat ik denk van... Dat is een keigoeie vraag.
Ja.
Zo is aan muzikanten vragen... Waar zijn ze mee bezig?
Waar zit je nu op dit moment in?
Ja, waar is dat in de state of mind?
Nou ja, laten we die gelijk maar eens even dan op tafel gooien. Wat is nu jouw state of mind? Waar ben jij muzikaal gezien nu op aan het vastbijten? Of aan het stuk bijten? Of...
Zeker wel. Timing.
Timing.
Timing. Gitaristen zijn rushers. Alles van voren on the beat.
Ja.
En ik ook. Dus ik zie filmpjes en denk altijd, godverdomme.
Ja.
Timing. Dus,
te ver naar voren.
Ja. Ja. Echt tijdens het concert dikwijls denk je, steady.
Rustig.
Steady. Ja. Steady. Kom op, lust het naar die high-hat en gaat er nu eens achter hangen.
Doe je daar bewust op oefenen of dat niet?
Op timing altijd als ik aan het spelen ben, maar niet thuis de klik aan en, nee. dan trainingen doen. Dat niet. Oefenen doe ik eerder om bijvoorbeeld die nek open te krijgen. Want die nek open krijgen is altijd een ramp. Ik bedoel, wij zijn altijd nogal hokjesdenkers, gitaristen. Mm-hmm. En ik probeer die nek open te krijgen, maar in bepaalde toonsoorten is het zo. En andere voel ik heel snel dat ik moet gaan denken. En dat wil ik niet. Want dan strop je en dan ga je heel safe dingen spelen op podium die je altijd al hebt herhaald. En onlangs zag ik een filmpje van mezelf, ik denk een kleine 10 jaar geleden, en dacht ik bij mezelf, shit, ik ben niet echt veel beter aan het spelen dan daar. En dat was bij mij even een eye-opener. Dat was voor mij even de wake-up call.
Ja.
Dus weer iets ontrommelen nu van, hela.
Ik moet weer aan de bak.
Het moet wel omhoog, het niveau.
Moet wel omhoog. Ja. Maar is het dan niet zo dat je op een gegeven moment een niveau hebt aangetikt, waarin de vooruitgang, zeg maar... tiende van procenten zijn.
Ja.
Want die grootste stap heb je misschien al gemaakt.
Ja, klopt.
Tussen je 16e en waarschijnlijk, weet je wel, en je 20e.
Waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel, ja. Nee, het zit hem in veel kleinere details.
Ja.
En stilaan moet je ook gewoon gaan toegeven dat er bepaalde dingen zijn die je gewoon ook niet gaat halen. Ik bedoel, ik zie jonge gitaristen in België opkomen waar je van denkt van, holy crap, wat is this? Die jongens moeten spelen en die zijn technisch... op een punt dat je denkt van, ja, weet je, ik moet niet proberen nu nog even een inhaalmanoeuvre te gaan doen om dan daarin mee te kunnen.
Nee. Hoe kijk jij, zeg maar, naar de Instagram-gitaristen? Is dat voor jou, want ja, ik open wel eens Instagram en dan denk ik, en dan zet ik hem snel weer uit, want dan denk ik, dat kan ik nooit. Oh my god, wat ben ik aan het prutsen met mijn gehark.
Whatever you think you're good at, there's always a Chinese girl on internet doing it better.
Ja. Dat is wel zo, ja.
Wat een quote. Daar zou ze t-shirts van moeten laten maken.
Ja.
Pas op. Vaardige muzikanten, want dat is het woord, hè. Vaardig. Mm-hmm. Dat zijn vaardige spelers bij hen thuis met de perfecte backing track. ik ben de muzikant die heel hard houdt van samenspel.
Ja.
En interactie. Ik vind soms songs spelen en de interactie van die band. Ik speel met een geweldige twee bands. Ik bedoel, zowel de Gieswinnen band als de Cooking with Alfred band zijn zo'n straffe muzikanten. En die jongens die reageren ook op alles. Die jongens die kunnen ook alles 10 keer beter spelen dan ikzelf. Wat trouwens altijd een goeie is. Speel met muzikanten die beter
zijn. Die beter zijn.
Oh, ja. Jongens, echt wel. Wees de minste in de ruimte. Wees de minste in de ruimte.
Trek je daar aan op?
Ja, jong. Oh. Dan besef je ook altijd nog altijd van, oké, er is nog een hele leercurve. Ja. Maar die interactie is voor mij toch nog altijd meer waard dan die gasten die licks perfect spelen in een perfect uitgelichte studio thuis.
Terwijl ze dan naar zichzelf aan het kijken zijn. In die camera's.
Of het goed, ja, of het goed is. En dan heb ik liever zo, bijvoorbeeld zo'n Tom Bukovac die dan off the cuff was zitten spelen aan zijn tafel voor zijn gsm. En ook gewoon fouten speelt of zijn gitaar toch net niet goed getuned krijgt. En elke keer denkt, verdomme die gijs naar vandaag, die wil maar niet.
Ja.
Weet je, en dan denkt hij van, maar hij doet ook zoiets van, laat het gewoon staan, weet je, come on, niet moeilijk doen.
Ja.
Pas op, ik vind de jongens van dat pedal show ook, de moeite dat Daniel Steinhardt en zijn compounder Mick doen, is fantastisch voor de hele community.
Geweldig, hè? Ja.
En daar, ik ben eigenlijk, dat is misschien het woord, ik ben fan van community. En ik vind de drumwereld is daar 100.000 keer beter in de gitaristenwereld. Die hebben een community. Als ik zie, mijn goede vriend Michael Schaak in België, al die Vimeo-films dat hij maakt en waar die allemaal terechtkomt. Maar hij is echt bezig met de drummers community en om daar ook positief in te staan en elkaar te supporten en te zeggen van, ik moet die gast gaan checken, ik moet die gaan checken. Ik heb altijd van, gitaristen, doe dat nu ook eens.
Ja.
Zeg eens over elkaar hoe geweldig dat je elkaar vindt en hoe de moeite dat het allemaal is. Waarom zijn gitaristen altijd loners? Weet je wel? Nu, ik wil niet zeggen dat wij in een haatdragende atmosfeer werken. Verre van.
Nee.
België is heel supportive. Maar het kan nog zoveel meer.
Kan nog meer, ja.
En ik vind die community beleving, voor mij zijn die clinics, die slide clinics, ook daar gewoon ook een onderdeel van community. Van gewoon te zeggen, weet je wel, ik ga eens gewoon mensen die interesse hebben, ga ik je gewoon eens helpen. Zo van, guys, na 20 jaar ermee bezig zijn, is dit mijn conclusie. En ik ga eens proberen op 2,5 eens te zeggen van, oké, daar komt het op neer. En wie weet heb ik mensen gewoon even een paar shortcuts gegeven waar ze zich sneller in kunnen vinden.
Ja.
En waar ze door ze weer sneller op weg kunnen.
Nou, ik vind het wel mooi. Even een oproepje aan de mensen thuis die nu aan het kijken zijn. Laat eens achter in die comments op YouTube wie jouw favoriete 3 Vlaamse of Nederlandse gitaristen zijn. Gewoon om eventjes een kleine support te geven aan al die hardwerkende muzikanten. Hoeven geen bekenden te zijn.
Ja.
Kunnen ook gewoon bubbling under gitaristen zijn die misschien ook in de podcast moeten komen. Geef maar wat tips en trucs. Gooi ze in de comments. En als je er dan toch bent, en waarschijnlijk heb je nog niet geabonneerd, druk dan als de sodemieter even op abonneren en op dat belletje. Want dan krijg je namelijk een notificatie als er weer een nieuwe aflevering online komt. En dat is sowieso fijn. Ik wil graag afsluiten, want we zijn er bijna. We zijn al dik 1,5 uur lekker aan het kletsen.
Wow, ik vond het een heerlijk gesprek trouwens.
Ja, ik ook, man. Het is echt vooral die verhalen over de gitaren zo inspirerend. Het is echt. Ik hoop dat de mensen daarvan genoten hebben ook. Als je ervan genoten hebt, laat het even weten in de comments. Vind ik leuk om te lezen. En ik weet dat David het ook wel leuk vindt om te lezen natuurlijk na afloop. We zitten dat continu te F5 natuurlijk de hele dag vanaf het moment dat deze podcast live staat. Maar waar ik even mee wil eindigen is, jij geeft natuurlijk ook les.
Ja.
Wat is nou, ik zet je hiermee een beetje voor het blok natuurlijk. Wat is nou de les die je elke gitarist zou willen meegeven, waarvan jij misschien zelf iets had van, als ik dat nou eerder geweten had,
wow,
dan had me dat een hoop tijd bespaard.
Ja, dat is een keigoeie vraag. Leer alle basics echt zo snel mogelijk en get them out of the way. Heel veel mensen blijven voor mij veel te lang plakken in dat stadium van kennis met heel veel gaten. Zo van, wij weten wel een beetje en we weten van alles wel iets, maar we weten het eigenlijk niet echt. Ik denk dat als je basics snel voor elkaar hebt, dan kan alles erna zoveel sneller gaan. Want de kern, vind ik, van muziek spelen heeft te maken met jouw interactie met andere mensen. Je gaat met andere mensen samenspelen. En daar moet het rond draaien. En zolang jij naar beneden bent aan het kijken hoe je nu weer dat C-akkoord moest pakken, dan ben je niet met de ander bezig. Dan ben je enkel nog bezig met die handeling hier beneden. En Als je in een wagen stapt, je gaat rijden, dan ben je aan het kijken op de baan, wat er op de baan gebeurt. Ben je niet naar beneden aan het kijken welk pedaal je gaat indrukken en welke versnelling je gaat inschakelen. Je bent naar voren aan het kijken. Ja. En als je muziek speelt, ben je niet naar beneden aan het kijken naar de handelingen. Je bent bezig met de mensen. Dus get it out of the way. Al die basics, maak dat gezet. En ik denk, mijn ervaring van de laatste 20 jaar lesgeven, op 2 jaar tijd kun je alle basics uit de weg hebben.
Ja.
Elke beginner, talent of niet, zou in principe op 2 jaar de hele... Dus, weet je wel, akkoorden, eerste scales, vingerzettingen, ja. Power chords, barré-akkoorden, tokkeltjes, strummetjes. Eigenlijk op 2 jaar heb je dat eigenlijk normaal aan de kant.
Ja.
En dan kan het beginnen.
Dan kan het feest beginnen.
Dan kan het beginnen.
Mooi. Dankjewel, David.
Jullie bedankt.
Dankjewel voor het kijken naar Gitaarmannen de podcast. En nu je hier toch bent, vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app. En druk op het belletje, want dan krijg je een melding zodra ik weer een nieuwe aflevering online heb gezet. Je kan trouwens ook gitaarvriend worden via petjeaf.com/edstruilaert of rechtstreeks via Spotify. Het kost je 2 euro per maand. Dat is gelijk aan een kopje koffie of een biertje per maand. Daarmee support je je favoriete gitaarpodcast en geef je mij de kans er meer tijd en energie in te steken, zodat de podcast ook vaker kan verschijnen. Alle afleveringen van Gitaarmannen de podcast vind je terug in deze playlist. En je weet het, blijven kijken, blijven luisteren, blijven spelen.